heb het op mijn hart om even voor Miel te bidden. Ik weet ook niet waarom, maar ik merk dat ik zelf heel erg afgeleid word door hiernaast. Misschien geldt dat voor jullie niet. Misschien geldt dat voor Miel ook een beetje, dat weet ik niet, maar ik wil heel graag voor hem bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor Miel die zich zo heeft voorbereid op deze ochtend om uw woord te delen met ons, om iets te laten zien van wat u hem heeft laten zien. Om iets van uw liefde en genade door te geven. Heer, en ik merk zelf, en misschien spreek ik ook wel namens anderen, dat het onrustig is, Heer. Dat het druk is. En ik wil echt bidden voor Miel dat hij vrijmoedigheid mag hebben. En voor ons dat we ook vrijmoedig mogen luisteren. Dat we in die aanbidding voor u mogen blijven. Dat we in uw heiligdom mogen zijn, Heer, waar er vrede is, waar het rustig is, Heer. En ik bid u dat Miel daarin ook vrijmoedig voort mag gaan. Amen.
Amen. Zet je deze even weg zitten. Ik wil heel graag met u vanmorgen nadenken over dat er ons een zoon is gegeven. Dat is een tekst uit Jesaja. En ik vond het zo prachtig dat dat vanmorgen zo in verschillende talen gesproken wordt. En zo in verschillende talen gebeden wordt. En het lijkt een beetje dus meer op Pinksteren als op Kerstmis. Maar ik wil met u nadenken over een zoon is ons gegeven. Dat is een tekst uit Jesaja, die zo vaak eigenlijk geciteerd wordt in deze tijd. En ik wil dat ook graag met u lezen. En dan daarover van met u nadenken. Jesaja 9, vers 5 is dat. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ik vind het altijd mooi ook als ik zo'n tekst doorgeef, dat David die zoekt er een plaatje bij om op internet te zetten. En dat was dit plaatje. Dat zag ik ook pas vanmorgen toen ik de mail nog even opende. En wat ik zo bijzonder vind aan dat plaatje is dat er alleen maar doeken in de kribben liggen. En toen moest ik denken aan die doeken die ook in het graf liggen. De doeken die eigenlijk in het graf gevonden worden als Jezus is opgestaan. En eigenlijk is het zo dat Jezus geboren is om te sterven. Niet om te leven, of wel om te leven voor God, maar om te sterven. En daarna op te staan in die levenskracht. En dat vind ik zo bijzonder aan Kerstmis. Aan Kerstmis, dat is altijd de perspectief, vind ik, richting Pasen. En ik wil daarom ook echt met u nadenken over wat het betekent dat het ons een zoon, dat ons een zoon is gegeven. Dat een zoon is gegeven komt in de Bijbel regelmatig voor. Een van de bekendste teksten is natuurlijk Johannes 3, vers 16. Waar dus staat, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als we willen weten wat deze gift nu eigenlijk voor waarde heeft, dan moeten we echt zo nadenken over wat de Vader over de Zoon zegt. En daar wil ik met u over nadenken vanmorgen. Ik wil niet nadenken over hoe wij zelf naar de Zoon kijken. Ik wil ook niet nadenken over hoe we dat ervaren en hoe we dat voelen. Dat zijn alles prachtige dingen in ons geloof. Maar ik wil eigenlijk heel erg graag met u nadenken over wat de Vader over de Zoon zegt. En dan op het einde van de preek een praktische toepassing maken. En dan wil ik drie dingen wil ik noemen. Drie gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus waar de Vader iets zegt over de Zoon. En dat is namelijk waarom dat ik dat wil doen is om die gift op waarde te schatten, moeten we weten wat die oneindige grootheid is, die oneindige majesteit en die onovertreffelijke heerlijkheid is van Jezus Christus. Als we dat geopenbaard krijgen, dan zal deze tekst, een zoon is ons gegeven, die zal ons tot echte aanbidding brengen, tot echt buigen voor hem. En daarover wil ik met u nadenken. Ik wil drie facetten noemen. Het eerste facet is Matthäus 17, De teksten die ik lees, die zal ik projecteren en anders zal ik de gebeurtenissen een beetje schetsen. Matteüs 17 gaat eigenlijk over het volgende, dat Johannes, Jacobus en Petrus, die zijn op de berg en die beschrijft dan op een gegeven moment dat er een sluier wordt weggenomen van Jezus. Het typische is namelijk dat eigenlijk bijna niemand hem herkent. Apart is dat Simeon en Anna in de tempel hem herkennen als de Messias, maar dat eigenlijk het hele volk met blindheid geslagen is. Zelfs kun je zeggen, voor een groot gedeelte, de discipelen die om hem heen zijn. Er wordt heel veel gezegd over de Heer Jezus, maar dan zie je op een gegeven moment in Matteüs 17, als hij dan boven op die berg is, daar wordt als het ware een sluier weggenomen. En laat God op dat ogenblik eigenlijk zien wat die verheerlijking van de Zoon eigenlijk is. Het is zo dat die heerlijkheid die was eigenlijk opgesloten. En dat vind ik denk ik wel het grootste offer wat er is gebracht. En het grootste offer is dat Jezus als God zijnde, bij God zijnde en vanaf het beginnen in de eeuwigheid zonder geschapen te zijn, de drie enige God, dat hij een lichaam krijgt bereid door de Heere God. En dat lichaam, dat is een lichaam zoals u en ik. Een lichaam wat ziek is, een lichaam wat eigenlijk zijn pijnen kent, wat zijn moeite kent, wat verdriet kent, wat kou kent, wat warmte kent. Een lichaam waarin die eigenlijk ook gebonden is aan plaats en tijd. En dat is, vind ik, zo'n groot wonder, omdat dan die heerlijkheid van hem, die oneindige majesteit, is opgesloten, zoals de Bijbel dat zegt, in een aardevat. En dat aardevat, dat wordt eigenlijk op Golgotha en wordt in de dood, wordt dat kapotgeslagen. En dan breekt die heerlijkheid eigenlijk uit. En een voorproef daarvan vind je in Matteüs 17. In Matteüs 17 dan zie je dat er op een gegeven moment, is dat het ogenblik dat er die heerlijkheid, die sluier, die wordt weggenomen. En dan staat er een... Die apostelen die zagen voor hun ogen dat de gedaante veranderde van de Heer Jezus. En dan staat er, zijn aangezicht straalde als de zon. De sluier van het menselijke vlees wordt weggenomen en die koninklijke heerlijkheid van Jezus wordt zichtbaar. En dan staat er dit, en dan spreekt de Heere God. Op dat moment, dan spreekt de Heere God over zijn zoon. En dan zegt hij, deze, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God laat voor dat ogenblik die heerlijkheid van zijn zoon heerlijk en duidelijk zien. Zijn gezicht straalde als de zon. En wat we moeten weten is dat het hier niet alleen gaat dat God openbaart aan de mensen, aan die drie mensen die daar staan, die heerlijkheid van God. Maar wat u heel goed moet begrijpen is dat God daarin zegt, deze zoon, daarin vind ik mijn vreugde. Deze zoon, daarop is mijn hele liefde gericht. Deze zoon, dat is de majesteit, dat is de vredevorst, dat is de raadsman. Deze zoon, die brengt mij vreugde. Daarop is alles gericht. In hem heb ik mijn welbehagen. Het is zo ontzettend belangrijk dat we zien dat God spreekt, dat hij zegt, deze zoon, deze, daarin vind ik mijn hele vreugde. Daarop is alles waar ik op gericht. Op deze zoon vind ik mijn diep geluk. En dat vind ik zo ontzagwekkend, dat er staat, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In Openbaring 1 vers 16, dan vind je een soortgelijke gebeurtenis, maar dan met Johannes op Patmos. In Johannes 1 vers 16, daar staat dat Johannes ook zijn aangezicht ziet. Zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En de reactie van Johannes is, alhoewel die 3 jaar lang met de Heer Jezus op aarde is en heeft rondgewandeld en hij hem heel erg goed kent, de reactie van Johannes is dat hij plat op zijn gezicht gaat en die zon natuurlijk in zijn kracht niet kan aanzien, niet kan aankijken. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. U moet zich voorstellen als de zon in de zomer op het hoogste punt staat en u wil dan als met uw menselijke ogen die zon bekijken, dan zal u binnen de kortste keren blind zijn. En de kracht van die heerlijkheid van Jezus, zoals hij zich dan manifesteert in Openbaringen 1 vers 16, waarin Johannes dan zich eigenlijk afwendt en dat Jezus hem moet opnemen, in die kracht van die heerlijkheid kan alleen de God de Vader kijken. In die heerlijkheid van zijn Zoon kan hij alleen in volheid zien. En dat maakt hij dan ook zo bekend, die volle heerlijkheid, die volle majesteit. Het tweede gebeurtenis, het tweede beeld, dat is eigenlijk op het moment dat Jezus gedoopt wordt. U vindt dat in Matthäus 3. In Matthäus 3 wordt de Heer Jezus gedoopt. En op het moment dat hij uit het water komt, dan staat er dat, zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn hart welbehagen heb. Dat is een totaal ander beeld, wat u hier ziet. Het beeld op de verheerlijking van de berg, dat is dat Jezus straalt, als zijn aangezicht straalt, als de zon zijn heerlijkheid en zijn majesteit, zijn volle glorie komt dat tot uiting. Het beeld wat u hier ziet, waar God zegt, deze is mijn geliefde Zoon, is een totaal andere situatie. Het is een situatie waarin niet die verhevenheid wordt gezien, maar waar die diepe nederigheid wordt gezien. Een gedeelte wat me in de Bijbel eigenlijk deze week ontzettend raakte, dat was Matthäus 12, vers 18 tot en met 20. Dat wil ik u ook laten lezen, dat wordt geprojecteerd. En dan staat in Matthäus 12, daar zegt de Heere God over die nederigheid, zie mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straat horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Zie mijn knecht. Het is de Heere God die eigenlijk een loflied zingt in Jesaja over zijn Zoon. Zie mijn knecht. En dan vind ik het zo indrukwekkend dat hij gekomen is. Als u zich dat voorstelt, dat mensen geknakt kunnen zijn. Dat een riet, u kunt zijn als een riet wat geknakt is. Zo'n rietstengel die geknakt is en die hangt nog eigenlijk aan het onderste gedeelte van die stengel vast. En dan komt Jezus, die komt niet in uw leven om dat af te scheuren. Maar ik vind het zo indrukwekkend dat hij komt om die rietstengel vast te houden. Om hem recht te zetten. En zo lang recht te zetten en vast te houden tot hij genezen is. Dat geeft zoiets van nederigheid, dat hij naar u toe komt. Ook als een walmende vlaspit. Dat hij komt in die walmende vlaspit, en dan zie je eigenlijk een walmende vlaspit, dat is een vlaspit, dat is een oliepit, die geen olie meer heeft. En hoe kunnen we niet in ons leven walmen? Walmen van foute keuzes, walmen door zonde, walmen doordat ons zonde is aangedaan. En we dat met zonde weer beantwoorden. Dat er een walmende stank van ons leven uitgaat. En dan is het zo dat, ik vind het zo indrukwekkend dat Jezus niet in ons leven komt en de wijsvinger nat maakt en de duim nat maakt en die pit uitdrukt. Maar dat hij komt en hij geeft olie. Hij houdt zijn hand eromheen en blaast met zijn geest in die pit. Om een helder licht te verschijnen. Om u tot leven te wekken. Zodat u gaat geuren van hem zijn geur. En dat zie je hier zo, dat die uitverkoren geliefde, die schoonheid van Christus, die straalt niet alleen in zijn majesteit. Maar die straalt hier, als die gedoopt wordt, in zijn nederigheid. In zijn nederigheid. En het is eigenlijk een samenspel van beide. Het is de nederigheid en de majesteit. In Openbaring 5 vind ik dat prachtig uitgebeeld. In Openbaring 5 wordt ons het tafereel eigenlijk laten zien. Dan is Johannes, die is in de hemel. En dan moet er een boekrol geopend worden die verzegeld is. En dan wordt er gevraagd, wie kan deze boekrol eigenlijk openen? Die boekrol die is van binnen en van buiten beschreven. Als u de tekst eigenlijk in het verband leest wat op die boekrol staat, dan is het zo dat je ziet dat het gaat om de openbaring van Gods heilsplan. Dat het gaat eigenlijk over gerechtigheid brengen op deze wereld. Dat de zonde wordt bestraft. Dat er echt oordeel geveld wordt. Dat gerechtigheid geschiet en recht geschiet. En dan is het zo dat er niemand kan die boekrol openen. En Johannes, hij barst uit in luid gehuil. Hij gaat huilen. Hij huilt omdat er niemand is. En dan op een gegeven moment zegt iemand, zie, daar is de leeuw van Juda. Die leeuw, de majesteit van Juda. Hij is waardig om die boekrol te openen. En dan neemt Jezus die boekrol en dan opent hij Gods heilsplan. En dat is dan overwonnen door de leeuw. Maar hoe is het overwonnen? En dan vind je die majesteit en die nederigheid, die vind je weer in één gedeelte terug. Er staat namelijk direct erop, wordt er gezegd, en ik zag en zie, te midden van de troon stond een lam als geslacht. De leeuw van Juda en het lam in het midden van de troon als geslacht. De majesteit die God verheerlijkt op die berg en de nederigheid die in zijn doop eigenlijk zo tot uiting komt. En zo kijkt God naar hem. In die hele voorbereidingen van deze preek kwam ik een gedeelte tegen uit een preek van Jonathan Edwards. Hij is een man die zeer indrukwekkende preken heeft gemaakt. Hij leefde in de 17e en de 18e eeuw. En hij zegt, als het gaat over die indrukwekkende eigenschappen van het samengaan in Jezus, dan zegt hij eigenlijk het volgende. In Jezus komen oneindige hoogheid en oneindige nederigheid samen. Oneindige gerechtigheid en oneindige genade. Oneindige heerlijkheid en diepste dienstbaarheid. Oneindige majesteit en verheven zachtmoedigheid. Volkomen eerbied voor God en gelukkigheid met God. Liefde voor het goede en eindeloos geduld onder het kwade. Een kalme geest van gehoorzaamheid en hoogste heerschappij over hemel en aarde. Absolute soevereiniteit en volmaakte berusting. Zelfgenoegzaamheid en volkomen hoop en vertrouwen op God. En weet je, die nederigheid en die zachtmoedigheid, die waren voor de mens verborgen. En toch was het van eeuwigheid in Christus. In eeuwigheid had hij dat karakter. Hij hoefde zich niet te veranderen om zich te onderwerpen aan de wil van God, omdat dat zijn karakter is. Omdat hij dat is, die geliefde zoon, in zijn majesteit en in zijn nederigheid. Het derde wat ik wil noemen, dat is de relatie tussen de vader en de zoon. Als we die gift willen gaan beoordelen, als we die gift op waarde willen schatten, dat als u zegt, een zoon is ons geboren, dan zult u dat altijd in de relatie moeten zien tussen de relatie tussen de zoon en de vader. Hij is de enige geborene vanaf de eeuwigheid. Alle andere mensen, zoals u en ik, zijn geadopteerd. Hij is de enige zoon. En in hem zijn wij zonen geboren. We zijn aangenomen kinderen. En die macht en die volmacht die hebben we gekregen door hem aan te nemen. Weet je, het valt me op, toen ik daar zo over nadenken was, dat heel vaak noemt Jezus God mijn vader en de vader. Het komt maar één keer voor dat hij zegt dat wij hem vader kunnen noemen. In alle andere contexten, als je ziet, als het gaat over mijn vader of de vader, dan gaat het eigenlijk over de relatie tussen hem en de Heere God als de zoon en de vader. In het bidden worden wij daarin ingesloten. In het bidden van het onze vader, als de discipelen vragen, leer ons bidden, dan zegt hij onze vader. Dat is de enige keer dat wij worden ingesloten. Als hij het over vader heeft, de vader of mijn vader, dan gaat het over de relatie niet tussen u en God. Maar als u dat gaat lezen, dan gaat het over de relatie tussen hem en de vader. En er is een oneindige vertrouwelijkheid tussen de vader en de zoon. Het viel me op toen ik zeg maar in Johannes 1 vers 18 dat een lezen was, dat er in drie vertalingen drie verschillende woorden voorkomen om die innigheid die in dat woord zit, om dat te vatten. Elke vertaling is juist en elke vertaling geeft een andere nadruk op iets. In de herziene Statenvertaling staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. De NBV-vertaling zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. En de NBG-vertaling zegt, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Die heeft hem doen kennen. Die intimiteit in die relatie tussen de vader en de zoon kan eigenlijk alleen maar met verschillende woorden, daar vinden we geen woord voor om dat te vertalen. Dat wordt vertaald met schoot, met hart, met boezem. Om die innigheid van die relatie te laten zien. Het mooiste vind ik eigenlijk het gedeelte uit Spreuken 8. Dat is eigenlijk, vind ik, subliem. Daar staat in Spreuken 8, als het gaat over de Heer Jezus en de Vader en over die relatie, dan zegt Spreuken 8 vers 30, was ik, dat gaat over de Heer Jezus, bij hem, bij de Heere God, ik was zijn lievelingskind. Ik was dag en dag zijn bron van blijdschap, ten alle tijden spelend voor zijn aangezicht. In een andere vertaling staat, ik was zijn troetelkind. Wat dit Spreuken 8 tot uitdrukking brengt, is die onvoorstelbare, bijzondere vertrouwelijkheid en innigheid in de relatie. En terwijl de zoon dan het verlossingsplan uitvoert, dan zie je eigenlijk dat er staat in Johannes 10, daarom heeft de vader mij lief. Als de vader dat ziet, dat zijn zoon met het verlossingsplan bezig is, als hij ziet dat hij vanuit de kribbe naar het kruis wandelt, zijn lievelingskind, zijn troetelkind, dat hij ziet dat de opdracht die de vader hem heeft gegeven, dat hij van kribbe naar kruis gaat, dan zie je ook dat er staat van dat God, zeg maar, wat het voor God eigenlijk zou betekenen, dat hij dat ziet, zijn troetelkind, zijn lievelingskind, gaat van kribbe naar kruis. En dan staat er in Johannes 10, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw te nemen. De zoon sterft. En dit vers, dat is zo belangrijk wat ik nu noem, want dat sneeuwt zo onder in de evangelische wereld. Het is namelijk zo dat wij, als wij denken aan de kruisdood van Jezus, en als we denken dat de Heere God een zoon heeft gegeven, dan denken we altijd aan onze redding, aan mijn redding, aan mijn verlossing. Maar er speelt in het evangelie een hele andere kant van die diamant een rol. En dat is namelijk in Romeinen 3... zo bijzonder beschreven. In Romeinen 3, daar staat, ik zal het eerst voorlezen, Laat maar even zien. Er staat, en hem, dus Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf gerechtvaardigd is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Wat zegt deze tekst? Even u meenemen. Er is zonde gepleegd. In het Oude Testament is er zonde gepleegd. Continu is er zonde gepleegd. En God, die, zoals het hier staat, de zonde die eertijds had plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. God had het laten geschieden. Hij had geen oordeel geveld. Hij had niet ingegrepen. Hoe vaak hoor je dat nu niet? Dat als God God is, waarom doet hij dan niet ingrijpen in dit of ingrijpen in dat? En door zo te spreken is er een smet gekomen op Gods heiligheid. Is er een smet gekomen op zijn heerlijkheid. Omdat hij verdragen heeft de zonde en niet geoordeeld heeft. En nu komt de zoon. En de zoon die pakt, die ondergaat dat oordeel. Hij wordt vermorzeld, hij wordt verbroken, hij wordt zeg maar helemaal gecrasht op dat kruis. En de reden is, de belangrijkste reden, denk ik echt, dat is dat Gods heerlijkheid weer opnieuw in die volle glorie, in die heerlijkheid schijnt. Dat die zonde die onder zijn verdraagzaamheid gepleegd is, waarvan mensen denken, wie zwijgt die stem toe? Dat die gerechtigheid aan het kruis wordt gezien. En daar denk ik ook, als ik denk over die intimiteit tussen de Vader en de Zoon, als ik denk over die vertrouwelijkheid tussen de Vader en de Zoon, als ik denk over de heerlijkheid van de Zoon en wat God over de Vader over de Zoon zegt, dan denk ik aan deze tekst. Dat Jezus aan het kruis gaat en Gods naam zuivert, omdat zonde is gepleegd onder de verdraagzaamheid van God. Kunt u zich dat voorstellen, dat God zonde verdraagt? Als je iets van God weet, dan weet je dat dat onverdraagzaam is. En hij laat het geschieden. Hij laat het geschieden. Want er komt een tijd dat zijn zoon op aarde komt, een lichaam krijgt en naar het kruis gaat en de smet op de naam van God compleet reinigt. Ik vind dat zo indrukwekkend. De Zoon is ons gegeven. Waarom? Nu gaan we even naar een praktische uitnodiging. Een praktische toepassing. Als u dat begrijpt, wat dat allemaal betekent, een Zoon die ons gegeven is. De Zoon van God is u en mij gegeven. God heeft zijn intimiteit geopenbaard met de Zoon. En weet u wat ik dan zo indrukwekkend vind? Als ik zo nadenk over die relatie tussen de Zoon en de Vader en de Zoon en de Geest en de Zoon en de Vader en de Geest, dan is door het geven van zijn Zoon, is er een uitnodiging aan u. Kom in deze relatie. Maak deel uit van deze relatie. Maak deel uit van deze intimiteit. In de Zoon nodig ik je uit om te dansen voor mijn aangezicht. Om vreugde te kennen voor mijn aangezicht. Dat je de heerlijkheid ziet van de Zoon. En in de Zoon de heerlijkheid van de Vader. En vervuld met de Heilige Geest. Dat die uitgenodigd wordt. Want er is een Zoon gegeven. Het is een uitnodiging. Kom in die relatie met mij. Kom in die relatie met de Zoon. Dat ontroert me. Toen ik het dan vast aan het voorbereiden, moest ik huilen. Moest ik denken, o God, wat een genade. Een Zoon is ons gegeven. Het is een uitnodiging, een uitgestrekte hand van de Heilige naar een walmende vlaspit, naar een geknakt riet. Kom in die relatie. Kom. Een uitnodiging. Kom in deze relatie. en vier feest voor mijn aangezicht. Verheug je. Ik ben er echt van overtuigd. Ik heb de laatste maanden veel gesproken over pastorale thema's. Over hoop, over lijden, over schuld en schuldgevoelens. Maar de echte oplossing, ik zie het steeds weer opnieuw, ook als we mensen helpen in de pastoraat. De echte oplossing is, als je in die intimiteit met Jezus komt, geholpen wel door anderen misschien soms, maar in die intimiteit is genezing. In die omgang met hem is genezing. Als we zo worden uitgenodigd, kom in die relatie, dan is er diepe, diepe genezing. Een zoon is ons gegeven als een uitnodiging. En het laatste wat ik wil noemen, waarom deze gift? Waar hebben mensen in uw omgeving het meest behoefte aan? Waar snakken mensen naar? Waar snakt uw huwelijk naar? Waar snakt je vrouw naar? Wat verlangen eigenlijk je kinderen? Wat verlangen eigenlijk, waar hebben je vriendinnen en vrienden behoefte aan? Ik was dat zo aan het opschrijven en toen schreef ik op. Waar heeft mijn huwelijk het grootste nood aan? Wat is het grootste probleem in ons huwelijk? Toen ik dat aan het opschrijven was, kwam Rietje bij onze thuishuis binnen. En toen zei ik tegen haar, ik lees je wat voor wat ik heb opgeschreven. Toen zei ik, weet u wat het probleem vaak is in ons huwelijk? Weet u wat het probleem in mijn huwelijk is? Ikzelf. En Rietje kwam naast me staan, klopte hem op de schouder en zegt, je hebt gelijk. Waar heeft uw huwelijk het meeste aan? Dat is namelijk dat hij gevormd wordt naar het beeld van Jezus Christus. Waar uw vrienden en vriendinnen, waar uw buren, waar de gemeente, waar uw huwelijk nood aan heeft, is dat jij gevormd wordt naar het beeld van Jezus Christus. Ik weet, en ik sta vaak soms in relaties en als er dan spanningen zijn, dan ben ik mezelf tot een probleem. Ik lijk nog te weinig op Jezus Christus. Ik ben nog te weinig gevormd naar Jezus Christus. En ik heb zo'n diepe behoefte en zo'n passie en ook het uitstrekken naar om gevormd te zijn naar Jezus Christus. Want als u gevormd bent naar het beeld van Christus, dan zullen heel veel problemen die je hebt in je huwelijk, die verdwijnen daarmee. Waar de grootste nood ligt in deze wereld, is dat er mensen zijn die gevormd zijn naar het beeld van Jezus Christus en een geur van hem verspreiden. Als je daarmee omgaat, ik ken mensen, als ik daarmee omga, dan voel ik gewoon, ervaar ik gewoon de aanwezigheid van Jezus Christus. Ze zijn als het ware een brief, zoals de evangelie dat laat zien. Waarin je het leven van Jezus Christus kunt lezen. Een zoon is u gegeven omdat God u wil vormen naar het beeld van zijn zoon. Om u uit te nodigen in die relatie te komen. Maar dat u gevormd wordt naar het beeld van zijn zoon. En dat je een geur verspreidt van die vredestichter. Van die nederige, van de leeuw van Juda, in die levenskracht, dat we zo leven. Ik wil zo een moment van stilte kennen met u. En ik had echt de behoefte. Dit is de laatste preek van dit jaar en ik ben zo dankbaar dat ik over Jezus mag spreken. Over God. Over Jezus. Dat is wat we nodig hebben, Jezus. En laten we zo even een moment van stilte zijn. En dat we zo in die stilte de Heere God naderen. Misschien ook nog even een moment van aanbidding kennen. Dat ziet zijn Hanneke zo naar voren komen. En dat we zo samen God echt naderen. In die rust ga je verstaan. Laten we zo staan voor zijn aangezicht. En dat we zo in die stilte hem naderen. En nog echt een aanbiddingslied echt zingen. Om hem te eren en te aanbidden.